أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إن شاء الله تعالى kunnen we dan nu voortgaan met de laatste onderdelen van de hadith van Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam dus duidelijk te kennen geeft dat de islam gebaseerd is op een vijftal zuilen. En we zijn aangekomen bij de zakah, we zijn aangekomen bij de armenbelasting. En als we kijken naar de zakah, beste broeders en zusters, dan weten we vanuit de taalkundige betekenis dat zakah, dat betekent zoveel als het reinigen of het louteren. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt bijvoorbeeld in de Koran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala, degene die zichzelf reinigt van de zonde, degene die zichzelf reinigt van shirk, die zal wel slagen. En een ander woord voor zakah is sadaqa. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala tegen zijn geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. En neem, O Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, van hun bezittingen de arme belasting. Jij reinigt en zuivert hen daarmee. We kunnen dus leren dat het woord sadaqa ook wordt gebruikt voor az-zakah, voor de verplichte arme belasting. En de betekenis van het woord sadaqa stamt weer af van het sidq, van waarachtigheid. Er is een verband tussen deze twee betekenissen. Er is een verband tussen aan de ene kant az-zakah en aan de andere kant sadaqa. Want op het moment dat je zakat geeft, dan reinig jij jouw liefde voor bezittingen. Jij reinigt jouw liefde voor materiële zaken. En jij laat middels deze zakat zien dat jouw liefde voor Allah tabaraka wa ta'ala sterker is dan jouw liefde voor bezittingen. Met andere woorden, jij geeft daarmee aan dat jouw liefde waarachtig is. Jij geeft daarmee aan de waarachtigheid van jouw onderwerping aan Allah tabaraka wa ta'ala. Dit met betrekking tot het verband tussen deze twee woorden. Aan de ene kant sadaqa, wat afstamt van sidq, en zakah aan de andere kant. En wat betreft de islamitische betekenis van een zakah, dan hebben we het natuurlijk over een vermogensbelasting die een mukallaf moet betalen, die een moslim dient te betalen op het moment dat hij aan de verplichtingen voldoet. En die belasting wordt van hem geïnd en vervolgens wordt dit aan een aantal groepen mensen gegeven. En wat betreft de voordelen en het belang van het zakah, dan kunnen we zeggen dat Allah tabaraka wa ta'ala het woord zakah in wel liefst 82 plaatsen in de Koran noemt. In 82 plaatsen. En wanneer het wordt genoemd, wordt het in een groot aantal gevallen, wellicht in alle gevallen, tezamen genoemd met het verrichten van het gebed, met het onderhouden van het gebed. Er is hier sprake van karina. Er is hier sprake van nabijheid vanwege het feit dat deze twee zaken bijna onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Dit wat betreft de verheven positie van het zakah. En ook laat Allah tabaraka wa ta'ala het van de zakah afhangen of iemands bekering tot de islam ook een oprechte bekering is geweest. Iemand die zegt, ik bekeer mij tot het geloof nadat ik ongelovig was, maar vervolgens de zakah niet accepteert, van hem is het nog maar de vraag of zijn islam geaccepteerd wordt. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala in de Koran, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wanneer zij dan berouw tonen en het gebed onderhouden en de zakah geven, dan zijn zij jullie broeders in de godsdienst. Dus dit wat betreft iemands bekering tot de islam. En naast het feit dat we hebben gezegd dat middels de zakah een persoon gelouterd wordt, gereinigd wordt van zijn voorliefde voor bezittingen, van zijn materialisme, dan kunnen we ook zeggen dat niet alleen maar een persoon wordt gereinigd middels het afstaan van het zakat, ook kunnen we zeggen dat door het betalen van de zakat de bezittingen worden gereinigd. De bezittingen worden dus ook gereinigd van het slechte wat daar eventueel aan verbonden zou zitten, zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam ook zegt in een hadith: Man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu sharruhu. Yani wie de zakat betaalt over zijn bezittingen, zal zien, zal merken dat het kwaad ervan van hem verwijderd zal worden. Dus het kwaad dat verscholen ligt in datgene wat voor hem bestemd ligt, in dat goed wat hij heeft, zal middels het betalen van de zakat van hem weggehouden worden. En deze hadith is overgeleverd door Ibn Khuzayma en is hassan bevonden door Al-Albani rahmatullahi alayh. Een reiniging van een persoon en een reiniging van de bezittingen van de persoon. En ook nog wat we net zeiden, dat de zakat een van de wezenlijke voorwaarden is die door Allah tabaraka wa ta'ala worden genoemd. Wil iemands acceptatie van de geloof ook werkelijk geaccepteerd worden. Daarnaast zijn er nog vele andere wijsheden achter het betalen van de zakat. Kan iemand mij een aantal daarvan noemen? Een aantal wijsheden van de zakat. Vermeerderen van de bezittingen. Van wie? Er is een hadith van de profeet sallallahu alayhi wasallam, waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam ook werkelijk heeft gezegd inderdaad, dat degene die zakat betaalt over zijn bezittingen, zijn bezit zal niet afnemen. Een persoon moet dus niet denken, wanneer ik mijn verplichte arme belasting betaal, dat daarmee mijn bezit zal afnemen. Dus dit is een garantie van Allah tabaraka wa ta'ala, van de profeet sallallahu alayhi wasallam, dat de bezittingen niet zullen afnemen door iemand die de zakat betaalt. Iemand anders nog een aantal voordelen wellicht waarom de zakat zoveel gunsten kent. Naam? Solidariteit, inderdaad. Een van de gunsten van de zakat is het feit dat arme mensen de geruststelling hebben dat degene onder hun broeders die beschonken zijn door Allah tabaraka wa ta'ala met meer bezittingen dan hen, dat zij de geruststelling hebben dat hun broeders en hun zusters hun uiteindelijk ook te hulp zullen schieten. En dit is natuurlijk een geruststelling ook voor de mensen die weinig bezittingen hebben, zodat wanneer zij bijvoorbeeld uitgeven op de weg van Allah tabaraka wa ta'ala, dat zij niet bang hoeven te zijn dat daarmee zij zichzelf ook in de afgrond hebben gegooid. Dus inderdaad, solidariteit is ook een van de wezenlijke voordelen van het heffen, van het betalen van de zakat. Nog een andere wellicht. Wie? Er zijn namelijk mensen die zeggen, op het moment, als we kijken naar een samenleving die wel gesteld is, zou dat dan ook direct betekenen dat daarmee de zakat opgeheven dient te worden? Op het moment dat we weten wat de voordelen zijn van het betalen van de zakat, dan kunnen we ook makkelijk dit soort beweringen onderuit halen. Op het moment dat we zeggen, maar er is niet alleen maar een voordeel voor zakat op het moment dat iedereen genoeg geld heeft. Nee, er zijn nog vele andere voordelen aan de zakat verbonden. Denk eens bijvoorbeeld aan de gedachte dat rijke mensen weten en beseffen middels de zakat dat Allah tabaraka wa ta'ala hen heeft begunstigd met de bezittingen die ze hebben. En dat Allah tabaraka wa ta'ala het niet wil dat zij hun bezittingen uitgeven op een manier die hem niet tot blijdschap stemt. En een van de beste manieren om de bezittingen uit te geven is natuurlijk om daarover zakat af te dragen. Andere voordelen wellicht. Nadat we hebben gezegd dat de arme mensen steun krijgen in de gedachte dat zij er niet alleen voor staan. Het is, zoals we net hebben gezegd, inderdaad de wetenschap die welgestelde mensen dienen te hebben voor het feit dat hun bezittingen een geschenk is van Allah tabaraka wa ta'ala, en dat ze daar zeker ook hun verplichting over dienen af te staan. Dus het bestrijdt inderdaad gierigheid. Maar denk eens ook aan de gedachte dat zonder het innen van belastinggelden een islamitische staat A niet wordt opgebouwd of B niet in stand wordt gehouden. Dus middels het innen van zakat zal een islamitische staat in stand gehouden worden of zal een islamitische staat opgebouwd kunnen worden. We zien dus een aantal voordelen die te maken hebben met het betalen van de zakat. Maar het tegenovergestelde is ook waar, beste broeders en zusters. Het tegenovergestelde van het betalen van de zakat is natuurlijk het niet betalen van de zakat. En je zou wellicht kunnen denken dat wanneer je niet de zakat betaalt, dat je daarmee alleen maar jezelf ten gronde richt. En natuurlijk is het waar dat degene die zijn eigen gierigheid niet te boven kan komen en degene die geen zakat afdraagt, dat deze persoon zichzelf in problemen brengt. Alleen dit is niet het enige. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die leert ons namelijk dat niet alleen deze persoon de dupe daarvan is, maar de hele samenleving waarin deze persoon woont ook de dupe kan worden vanwege de gierigheid van mensen om zakat af te staan. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: "Wa lam yamna'u zakat amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama'." De profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt in deze hadith, er is geen volk die het betalen van de zakat weerhoudt, die het uitgeven van de zakat weerhoudt, of zij worden weerhouden van de regen die valt uit de hemel. Dus er is een verband bij Allah tabaraka wa ta'ala tussen de mensen die hun verplichtingen tegenover Allah tabaraka wa ta'ala nakomen en de neerslag die op hen neerdaalt als een gunst van Allah tabaraka wa ta'ala. En vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en kijk hoe barmhartig Allah tabaraka wa ta'ala is, dat waren het niet voor het vee, dan had dit volk niet eens regen gekregen. Dus dit wat betreft degene die geen zakat afdraagt over zijn bezittingen, niet alleen maar richt hij zichzelf ten gronde, maar ook de samenleving waarin hij zich bevindt. En ook verder roept Allah tabaraka wa ta'ala en zijn geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam een zware bestraffing uit over degene die niet de zakat betaalt. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. Allah tabaraka wa ta'ala zegt: laten de mensen die gierig zijn in datgene wat hij hen heeft geschonken, laten deze mensen niet denken dat deze gierigheid goed voor hen is. Zeker niet. Het is slecht voor hen. Hij zegt: het object van hun gierigheid zal vervolgens op de dag des oordeels om hun nekken heen gebonden worden. En in een hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en deze hadith is overgeleverd door imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi. Hij zegt sallallahu alayhi wa sallam: wie door Allah tabaraka wa ta'ala beschonken wordt met bezit, maar hierover geen zakat betaalt, zijn bezittingen zullen voor hem de verschijning krijgen op de dag des oordeels van een slang met twee grote giftanden. Deze slang zal zich om zijn nek heen binden en vervolgens zal hij met deze giftanden in zijn wangen bijten. En hij zal vervolgens tegen deze persoon zeggen: ik ben jouw bezit, ik ben jouw schat. Dit met betrekking tot de bestraffing die hem wacht op de dag des oordeels. En de bestraffing in Jahannam is nog vele malen erger, wanneer Allah tabaraka wa ta'ala zegt en over deze mensen, wanneer zij zich bevinden in Jahannam, dat het goud en het zilver dat zij pleegden op te potten, dat dit zal worden opgehit in het vuur van Jahannam. En vervolgens zullen hun voorhoofden en hun zijden en hun ruggen hiermee gestreken worden. En er zal tegen hun worden gezegd: dit is wat jullie pleegden op te potten en dit is de pijnlijke bestraffing. En dit is wat de mensen te wachten staat die hier in dit wereldse leven gierig waren, die de goud en dat zilver dat ze hadden niet uitgaven op de weg van Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kunnen we ons afvragen, degene die zakat niet betaalt, degene die de zakat om welke reden dan ook niet betaald, wat is het oordeel daarover? Over het algemeen kunnen we zeggen dat degene die de zuilen van de islam niet nakomt, omdat hij zegt dat ze niet een verplichting zijn in de islam, dat deze persoon daarmee ongeloof begaat. En het is algemeen bekend onder de moslims dat iemand die maar één bepaling van Allah tabaraka wa ta'ala's boek in de steek laat, of van de Koran, of van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, terwijl hij weet dat het de waarheid is, dat deze persoon daarmee ongeloof begaat. Dus dit telt ook voor az-zakah, dit telt ook voor de arme belasting die een persoon betaalt. Maar op het moment dat we het hebben over het betalen van de arme belasting en het niet betalen ervan uit luiheid. Iemand betaalt de arme belasting niet omdat hij lui is, of omdat hij gierig is, of omdat hij laks is in het betalen van deze verplichting. Dan kunnen we daarover zeggen in het algemeen dat er onder de moslims consensus bestaat over het feit dat deze persoon niet buiten de gelederen van de islam treedt. Deze persoon begaat daarmee nog geen ongeloof. Ook al zijn er uitspraken van een aantal sahaba over bijvoorbeeld az-zakah, over bijvoorbeeld de hajj, dat een persoon die niet aan deze verplichtingen voldoet, dat hij vervolgens daarmee buiten de gelederen van de islam treedt. Zo was het bijvoorbeeld Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, die heeft gezegd dat degene die het betalen van de zakah achterwege laat, dat deze persoon daarmee buiten de islam treedt. En ook heeft hij gezegd dat degene die het gebed onderhoudt, maar niet de zakah betaalt, dat deze persoon niets heeft aan zijn gebed. En dit is overgeleverd door al-Haythami. En ook al zeggen we dit, dan moeten we daarbij ook gelijk zeggen dat dit een mening is van Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, maar dat dit niet de mening is van de meerderheid van de sahaba en de meerderheid van de geleerden. Zo hebben we bijvoorbeeld de uitspraak van een van de cellen van deze umma, Shaqiq ibn Abdullah, waarin hij zegt, en deze hadith is overgeleverd door imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayh, waarin hij zei dat het verlaten van een van de zuilen niet werd gezien als ongeloof, behalve het verlaten van het gebed. En we hebben de vorige keer erover gesproken dat er oneenigheid is, dat er meningsverschil is over het oordeel van degene die het gebed verlaat. Maar over het algemeen is er eenduidigheid, is er consensus over het feit dat het verlaten van de andere zuilen van het geloof ongeloof inhoudt. Ook hebben we een uitspraak van Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda, waarin hij zegt dat het verlaten van de bedevaart, wanneer je daartoe in staat bent, dat dit ook een vorm van ongeloof is. Ook al is hij een van de weinigen in deze mening, zal ik deze toch met jullie delen, waarin hij zei dat hij op het punt stond om mensen erop uit te sturen, om te informeren of er mensen waren in het islamitische rijk die voldoende bezittingen hadden, maar het verrichten van de hajj uitstelden, waarna hij vervolgens opdracht zou geven aan deze mensen om jizya over hen te laten betalen, dat deze mensen verplicht zouden moeten worden om jizya te betalen, om minderheidsbelasting te betalen. En hij zei vervolgens, ma hum bi muslimin, ma hum bi muslimin. Zij zijn werkelijk geen gelovigen, zij zijn werkelijk geen moslims. En dit herhaalde hij tot twee maal toe. Dit met betrekking tot de afwijkende mening van Omar ibn Khattab radiyallahu an, en met betrekking tot de afwijkende mening van Ibn Mas'ud radiyallahu an over de hajj en over de zakah. Maar daarnaast is er wel consensus over het feit dat degene die de zakah niet betaalt onder de moslims, dat deze persoon bestreden mag worden, zoals bijvoorbeeld ook de handelswijze was van Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa arda, toen de huroob van de ridda begonnen, toen hij de eerste emir werd, toen hij de eerste khalifa werd van de moslims, en hij te maken kreeg met een wezenlijk probleem, namelijk met het feit dat mensen zich begonnen weg te trekken Vanuit de verplichting die ze waren aangegaan met de profeet sallallahu alayhi wa sallam om de zakat te betalen. En vervolgens zei hij, wallahi, bij Allah, degene die onderscheid maakt tussen het gebed en de zakat, ik zal hem bestrijden. Met andere woorden, het is toegestaan voor de moslimleiders op het moment dat er mensen zijn die zich afwenden van deze verplichting om hen middels geweld terug te brengen tot deze kwestie. Dan wat betreft het verrichten van de hajj. De taalkundige betekenis van de hajj is het je wenden naar een plaats, het keren naar een plaats om daar daden van aanbidding te verrichten. En in dit geval de islamitische betekenis van de hajj is natuurlijk het in de maand van Dhul Hijjah verrichten van de bedevaart, om daarmee natuurlijk gehoor te geven aan de uitnodiging van Ibrahim alayhi salatu wassalam, om daarmee vervolgens de vijfde zuil van de islam na te komen. En als we kijken naar de hajj, beste broeders en zusters, zien we dat het belang daarvan groot is. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam in een hadith, dat degene die de hajj verricht omwille van Allah tabaraka wa ta'ala en daarin geen gemeenschap heeft en geen grote zonde begaat, daarin niet zondigt, hij zal terugkeren zoals de dag waarop zijn moeder hem heeft gebaard. Men hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'aka yawmi waladathu ummuh. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran, walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. En Allah tabaraka wa ta'ala heeft voor de mensen de hajj verplicht gesteld die in staat zijn daarheen op weg te gaan. Dus een verplichting van Allah tabaraka wa ta'ala om de hajj te verrichten onder een aantal voorwaarden. En die zullen we zometeen wat nader bekijken inshallah ta'ala. Maar allereerst dienen we ook te weten, naast het feit dat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd dat degene die de hajj verricht, dat hij daarmee terugkeert op het moment dat hij voldoet aan deze vereisten, namelijk dat hij daarin geen gemeenschap heeft, dat hij daarin geen zonde begaat, dat hij daarmee terugkeert vrij van zonde. En in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dat voor een geaccepteerde hajj bij Allah tabaraka wa ta'ala geen andere beloning rust dan het paradijs. Dus degene die de hajj verricht na behoren en zijn verplichtingen nakomt, deze persoon zal niet alleen maar terugkeren zoals de dag waarop zijn moeder hem heeft gebaard, maar zal ook nog terugkeren en merken dat zijn beloning het paradijs is. Wat betreft de verplichtingen van de hajj, beste broeders en zusters, ten eerste dien je daar lichamelijk, fysiek voor klaar te zijn. Je dient dus bij krachten te zijn om deze moeilijke reis te ondernemen. En daarnaast dien je ook financieel daartoe in staat te zijn. Andere geleerden hebben nog een derde voorwaarde daaraan toegekend. En dat is dat op het moment dat het afleggen van deze reis niet veilig is en er gevaar bestaat voor je eigen leven, dat daarmee de verplichting komt te vervallen totdat het veilig is om de hajj te verrichten. En als vierde verplichting voor de vrouwen is het feit dat een vrouw niet zonder mahram mag reizen, dus ook niet voor de hajj. En dat ze dus, wanneer ze geen mahram kan vinden, dat daarmee de verplichting voor de hajj voor haar komt te vervallen, totdat er de mogelijkheid bestaat voor haar om wel met een mahram op reis te gaan. Het is waar, enkele van de geleerden hebben toegestaan dat vrouwen die hoger zijn in leeftijd, dat zij wel met een groep mogen reizen. Maar als we kijken naar de sunna van de profeet sallallahu alayhi wasallam, dan leren we dat ook in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft er een incident zich voorgedaan waarin een van de sahaba was ingeschreven om mee te doen voor een ghazwa, voor een slagveld. En zijn vrouw was reeds op weg om de hajj te gaan verrichten. En ook zij was in een groep. Maar de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft niet gevraagd, is ze met een betrouwbare groep? Immers het waren sahaba. Deze mensen waren per definitie betrouwbaar. Maar hij heeft gezegd, ga dan naar je vrouw en verricht de hajj met haar. Met andere woorden, het toestaan van een vrouw om de hajj te verrichten met een groep verdient niet de voorkeur. En het verdient de voorkeur om ons te houden aan de leiding van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin ook het verbod is opgenomen voor de vrouw om alleen te reizen zonder een mahram. Wanneer een van deze verplichtingen zich niet voordoet, dan komt de plicht te vervallen voor het verrichten van de hajj. Dan wanneer deze verplichtingen zich wel voordoen. Stel je voor, omdat er bijvoorbeeld nu wel voldaan wordt aan de financiële eis. We hebben nu voldoende geld en we zijn lichamelijk ertoe in staat en het is veilig. Kunnen we nu de hajj gaan verrichten of niet? Moeten we de hajj gaan verrichten of mogen we die uitstellen? En op het moment dat ik hem uitstel, op het moment dat ik kan, ben ik dan zondig of ben ik niet zondig? Dit zijn allemaal wezenlijke vragen die beantwoord dienen te worden. En als we kijken, beste broeders en zusters, dan waren de geleerden van de vier madahib, behalve imam Shafi'i, erover eens dat op het moment dat iemand voldoet aan de voorwaarden om de hajj te verrichten, dat hij ala thawr, dat hij zo snel als het kan moet gaan. En op het moment dat hij dat niet doet, dan is hij daarmee zondig. Op het moment dat hij dat dus niet doet, is hij daarmee zondig. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt dat ook in een hadith, waarin hij zegt, haast jullie in het verrichten van de hajj, want niemand van jullie weet wat er met hem kan gebeuren. En deze hadith is overgeleverd door imam Ahmed, rahmatullahi alayh. En ook de uitspraak van Omar, radiyallahu anhu wa arda, geeft wel aan het belang van het op tijd verrichten van de hajj. Immers, niet alleen maar ging hij zo ver om te zeggen, je bent zondig. Hij ging nog een stap verder door te zeggen, ma hum bi muslimin. Zij zijn geen gelovigen. Dus het snel verrichten van de hajj, indien je daartoe in staat bent, is een verplichting. En op het moment dat je dat niet voldoet, dan ben je zondig, beste broeders en zusters. En wat betreft het vaste, as-siyam, betekent taalkundig je onthouden van een aantal zaken. En als we kijken naar de islamitische betekenis van Sawm Ramadan, het vaste van de maand Ramadan, dan heeft het natuurlijk te maken met de islamitische vaste maand en het onthouden van jezelf daarin van eten en drinken en het hebben van seksuele contacten met je echtgenoot. Dit met betrekking tot de islamitische betekenis van de hajj. En wat betreft het belang van de hajj, dan kunnen we zien dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in verschillende ahadith, maar ook Allah tabaraka wa ta'ala in de eerste plaats, komt met een verplichting op het verrichten van de hajj. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala in de Koran, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqoon. Dus het verrichten van de hajj is ons voorgeschreven, zoals het ook degene voor ons is voorgeschreven. We leren dus dat alle profeten, zoals ook alle profeten voor zijn geschreven om het gebed te verrichten, zijn ook alle profeten voorgeschreven om het vaste te verrichten. Maar het vaste van verschillende volkeren is niet hetzelfde geweest. Zoals bijvoorbeeld we kunnen lezen in de Koran over Maryam bintu Imran, waarin zij bijvoorbeeld zei, toen zij naar haar volk kwam, Inni nadartu lirrahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya. Met andere woorden, zij kwam tot haar volk en ze zei, ik heb vandaag de gelofte afgelegd bij Allah tabaraka wa ta'ala om te vasten en ik zal vandaag met niemand spreken. Fa'asharat ilay, en vervolgens wees ze naar haar kleine kind, naar Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Met andere woorden, wat we kunnen leren is dat het vaste van Bani Israël ook betekende dat ze zich weerhielden van het onnodig praten, dat ze zich weerhielden van ijdele spraken en dat soort zaken. Maar het vaste from the Ummah, from the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, is dus anders zoals ook het gebed anders is. Het vaste, daarover zegt de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, as-siyamu junna min an-nar. Het vaste is een schild tegen het vuur. Zoals iemand zichzelf beschermt tijdens een slagveld met een schild, zo is ook het vaste een schild tegen het helle vuur. En de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, die leert ook in verschillende overleveringen, dat bijvoorbeeld degene die één dag vast op de weg van Allah tabaraka wa ta'ala, en daarmee zijn beloning nastreeft, en dit doet vanuit imaan, dat Allah tabaraka wa ta'ala zijn aangezicht van het helle vuur zal verwijderen, voor een afstand die je kunt afleggen in een periode van 70 jaar. Dus met andere woorden, er is hier dus sprake van een feitelijke schild tegen het helle vuur. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, men saam ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yani iemand die uit iman, uit geloof, en rekent op de beloning van Allah tabaraka wa ta'ala vast, al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden. En zelfs heeft Imam Ahmed rahmatullahi alayhi gezegd dat ook zijn toekomstige zonden hem vergeven zullen worden, inshallah ta'ala, vanwege het feit natuurlijk dat hij dit vaste blijft verrichten. En inshallah ta'ala, wanneer je dat blijft verrichten natuurlijk, daarmee dus inherent ook is verbonden dat je toekomstige zonden van je vergeven zullen worden. En wat betreft het vaste, beste broeders en zusters, daar heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook over gezegd, dat het vaste en de Koran op de dag des oordeels zullen komen en voorspraak zullen wensen te doen voor de zijne. Degene die in de nachten wakker waren om het gebed te verrichten en daarin de Koran reciteerde, de Koran zal toestemming vragen aan Allah tabaraka wa ta'ala en zal zeggen, O Allah, hij bleef wakker en reciteerde mij omwille van u. Sta mij toe om voorspraak te doen namens hem. En ook het vaste zal zeggen, O Allah, hij liet omwille van u het eten en het drinken. En hij hield mij in stand. Sta mij toe om voorspraak voor hem te doen. Waarop vervolgens Allah tabaraka wa ta'ala de Koran en het vaste toestemming zal geven om voorspraak te doen voor de dienaar van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus dit, een aantal gunsten van het vaste. En ook in een hadith Qudsi zegt Allah tabaraka wa ta'ala, yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Hij laat het eten en het drinken en zijn begeerte omwille van mij, as-siyamu li wa ana ajzibi wal hasanatu bi ashri amthaliha. Yani Allah tabaraka wa ta'ala heeft de daden toegekend aan de mens. Maar wat betreft het vaste, deze heeft hij voor zichzelf behouden. Met andere woorden, het belonen ervan heeft hij aan zichzelf voorbehouden. En een gedeelte van de beloning zal iemand hier in dit wereldse leven krijgen op het moment dat hij blijdschap ervaart, wanneer hij zijn vaste verbreekt. Maar een veel groter gedeelte, inshallah ta'ala, zal hij kennen op de dag des oordeels, wanneer Allah tabaraka wa ta'ala naar volledigheid zal belonen voor het feit dat hij heeft gevast, mits hij natuurlijk heeft voldaan aan deze vereiste imaan en deze rekenen op de beloning ervan. Dus dit wat betreft het vaste. En het vaste en de saum en de zakat, beste broeders en zusters, het niet verrichten ervan, zoals we net hebben gezegd, doet een persoon dus nog niet buiten de gelederen van de islam treden, zorgt er dus nog niet voor dat een persoon daarmee gelijk buiten het geloof is komen te vervallen. Een ander wezenlijk punt die hier wordt genoemd, wat interessant is wellicht om te noemen, is het feit dat de geleerden hebben gezegd, als we kijken naar deze vijf zuilen van het geloof, dan kunnen deze opgedeeld worden in een aantal verschillende soorten daden van aanbidding, waar de geloofsgetuigenis dan voornamelijk te maken heeft met het hart, en het gebed voornamelijk te maken heeft met het lichaam, en de zakat voornamelijk te maken heeft met een daad van aanbidding die financieel van aard is, dan vervolgens kunnen we zeggen dat de hajj een daad van aanbidding is die kenmerken heeft van deze voorgaande zaken. Het is immers een daad van aanbidding van het lichaam, daar je handelingen moet verrichten. Maar daarnaast is het ook een daad van aanbidding waarin je intentie voor moet hebben, dus een zaak van het hart. Daarnaast is het ook een daad van aanbidding waar je bezittingen voor dient uit te geven. En daarmee is het dus ook een daad van aanbidding die financiële kanten heeft. En daarmee omvat deze hajj, omvat het dus ook deze vorige drie daden van aanbidding. In het algemeen kunnen we zeggen, beste broeders en zusters, als we terugkijken naar deze hadith, dat dit een gewichtige hadith is. Dat dit een hadith is waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam dus aangeeft dat iemands islam is als een bouwwerk. En dat het bouwwerk de uitgang is. Dat een bouwwerk bestaat uit een skelet. En vervolgens alles wat erbij komt zorgt ervoor dat de rest alleen maar verfraait. Wanneer een huis wordt gebouwd en de buitenste muren komen er en de overige ornamenten worden geplaatst, dan maakt het leven in dit huis alleen maar aangenamer. En zo is het ook met de islam. Deze fundamenten dienen aanwezig te zijn en wanneer deze niet aanwezig zijn, dan is er een groot gevaar dat iemands islam nooit tot stand is gekomen. Wallahu a'lam. De vijf zuilen van de islam, beste broeders en zusters, hebben we dus gezegd. Alleen over de kwestie van het gebed is er meningsverschil. Een groep daarvan die zegt het gebed verlaten uit luiheid zorgt ervoor dat iemand buiten het geloof is getreden. Maar we hebben ook gezegd dat de meerderheid van de geleerden heeft gezegd dat deze persoon zich bevindt op een groot gevaar. En dat hij niet daarmee per definitie in ongeloof is gevallen. Maar dat hij zich wel op een groot gevaar bevindt om ongelovig te worden. Ik zal het hierbij laten inshallah met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah anni khairan.